Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. In deze dienst zal er bediening zijn van het heilig avondmaal en vanavond zal er nabetrachting worden gehouden. Morgenavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Hoeksteen, aanvang 7:45. Dominee J.W. van Pelt uit Oud-Beierland zal spreken over het onderwerp bevrijdingspastoraat. Aanstaande dinsdagavond zal er bijbellezing zijn, aanvang 7:45. Aanstaande donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk, aanvang 7:45. Dominee J.M.J. Kiewiet zal spreken over het onderwerp het Lege Testament. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.J. Kater. In de morgendienst zal het sacrament van de heilige doop worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen wij deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, 1 en 2. Willen wij ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Hooglied 5 En we lezen de versen 6 tot en met 11. Wij lezen Hooglied 5. En we lezen de versen 6 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat ge ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 10. Vers 10, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan broeder Tanis, die morgen opgenomen moet worden in het ziekenhuis te Dirksland, waar hij een nieuwe heup moet ontvangen en daartoe geopereerd zal worden. Als het goed gaat, zou hij na 2 nachten alweer naar huis mogen, maar we moeten zien hoe het allemaal mag gaan. We hopen en bidden op Gods zegen over deze operatie. En verder willen we ook nogmaals bidden voor dominee Den Butter. Hij mocht vrijdag thuiskomen uit het ziekenhuis, maar na een uur moest hij weer worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat weer longontsteking geconstateerd is. We zullen samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Heere, het is uw goedheid dat wij hier samen mogen zijn in uw huis. En u overlaat ons elke dag met zoveel weldaden, zegeningen. Wij zijn een zeer bevoorrecht volk. En wij zijn zeer gezegende mensen. En wij bidden u of u ons wilt vergeven dat wij daar niet genoeg op letten. Wilt u ons vergeven dat wij zo gemakkelijk de zegeningen aannemen, maar als er wat tegenslag is, dat breed wordt uitgemeten. En dan hebben wij een houding alsof wij recht hebben op al de zegeningen, want we vinden ze toch eigenlijk heel gewoon. En dat we vinden dat we geen recht hebben op tegenslagen, terwijl wij toch alle moeite verdiend hebben. En zo, Heere, komen wij tot u om u te belijden dat u goed voor ons bent. Ook in de afgelopen week hebt u ons bewaard en gedragen. En u hebt ons gezegend elke dag opnieuw, met zoveel zegeningen en overvloed voor het tijdelijke leven. En ook zegeningen dat wij uw woord mogen hebben. Hoeveel mensen zijn er niet op deze aarde geweest die geboren zijn, geleefd hebben en gestorven zijn zonder uw woord. Ze zijn in duisternis geboren en gestorven. En u geeft ons dat kostbare evangelie. U geeft ons daarin de weg tot het eeuwige leven. O Heere, geef dat wij er toch op zullen letten, dat we het niet naast ons neer zullen leggen, en dat we zullen luisteren naar u, onze Schepper, En dat we niet zullen leven voor onszelf. En dat we niet zullen leven voor wat wij leuk vinden. Maar dat wij zullen leren leven in overgave aan u. Open daartoe onze ogen. Dat wij hem mogen zien die blank is en rood. Die de banier draagt boven 10.000. O Heere, wanneer wij over deze tekst willen mediteren. Dan vragen wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij bidden u of u ons genade wil geven. Dat u zelf, Heere Jezus, u zelf heerlijk mag vertonen. Dat voor ons geloofsoog mag oprijzen de gestalte van de gezegende zaligmaker. En dat u, Heere Jezus, centraal zult staan. Zo zal het troost zijn voor benauwde zielen. Zo zal het bemoediging zijn voor hen die in nood verkeren. Zo zult u de eer en de heerlijkheid ontvangen. En zo zullen ook ellendige zondaren getrokken worden. Want wanneer u opgericht zult zijn, zult u alle mensen tot u trekken. Dat hebt u gesproken, Heere. Wij bidden u of u ook hier aan deze plaats zondaren die nog onbekeerd zijn, die nog verblind zijn door deze wereld, die nog doof gehouden worden voor deze wereld, dat zij mogen zien en horen. Heere, wilt u met uw geest jongeren en ouderen aanraken? Heere God. Verheerlijk zo uw naam. Wij bidden u of u heel de gemeente wilt gedenken. Of u de jongeren wil gedenken van de gemeente. En wij bidden voor onze kinderen, de jongeren op wie veel afkomt. Ze leven in een wereld met vele verleidingen. En met vele dwaalleren. En ze leven in een wereld waarin er veel is wat hen aftrekt van u. En dat er vele stemmen zijn en geluiden die uw stem willen overschreeuwen en overstemmen. Maar geef dat onze jongeren ook mogen luisteren naar de stem van de goede herder. Zegen daartoe ook de catechisaties, Heere. En geef dat die tot zegen mogen zijn voor de jongeren. En ook het jeugdwerk, de verenigingen. Heere, werk met uw geest en genade in ons midden. En wanneer er ook in ons midden zijn hen die niet naar de kerk komen, terwijl hun namen wel opgetekend staan in het lidmaatboek, Heere, zou u hen toch willen terugtrekken. Terughalen naar uw huis. Heere, zou u nog uw geest willen uitstorten en wonderen doen? We bidden u, Heere, dat uw woord bediend mag worden naar uw zin en mening. En dat uw Heilige Geest erin mag werken. Wil zo krachtig in ons midden werken. Ook in deze dienst waarin het heilig avondmaal aangericht staat. Schenk uw genade. Wilt u uw volk, uw kinderen leiden tot de tafel? Wilt u ook hen, Heere, die zuchten naar u, die niet zonder u kunnen leven? Wie wier hart in overgave voor u neerligt, Heere, wilt u ze zelf aan de dis leiden? Wilt u uw naam verheerlijken en het geloofsleven versterken, bemoedigen en vertroosten. O, verootmoedig ons maar, dat wij maar klein mogen worden in onszelf. Heere, let daartoe dan niet op onze zonden. Geef ons daar diepe indrukken van onze verdorvenheid. En wil genadig verzoening doen over het kwaad dat wij bedrijven. De verkeerde gedachten die wij doen, de handelingen die wij doen en het vele wat we niet doen, wat we wel hadden moeten doen. O Heere, wees ons genadig, delg uit onze zware zonden. Wij bidden u voor broeder Tanis, wanneer hij morgen opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Heere, wilt u hem rust geven in zijn ziel? Wilt u hem genade geven dat hij zijn hart voor u mag neerleggen en zijn leven aan u mag toevertrouwen? Heere, wilt u zijn God wezen? Wilt u alles welmaken? Wilt de hand van de dokter leiden? En ook wat daarna volgt, herstel. Heere, wilt u het geven en alles welmaken? U hebt het de vorige keer zo welgemaakt. Wil het nu ook weer in uw genade hem nabij zijn, naar lichaam en naar zijn ziel. We bidden u ook voor dominee Den Butter. Heer, u kent de teleurstelling die er was, dat hij weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis, dat er weer longontsteking geconstateerd werd. Heere, wilt u hem vertroosten? Wilt u hem liefelijk nabij zijn? En wilt u hem, uw knecht, gedenken in genade? Wil hem doen herstellen? En kon het zijn dat hij weer ook mag werken in het midden van de kerken? Heere, maakt u alles wel tot eer van uw grote naam. Heere, wij bidden u ook voor de organisten. En we bidden u zegen daarover, ook over de jonge organisten die nu toegevoegd worden aan onze bestaande team van organisten. Heere, zegen hen daarbij en geef dat er ook weer een nieuw geslacht mag optreden van mensen ook die in ons midden leden, die het orgel zullen bespelen tot stichting van de gemeente. Heere, gedenk het werk van de koster, zegen hem, gedenk ons allen in uw genade, delg uit onze zonden, wees ons nabij in deze dienst. Geef woorden om te spreken en wilt u met uw geest uw woord toepassen aan onze harten om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En zingen wij nu Psalm 34, de versen 2 en 9. 34, 2 en 9. Geliefde gemeente, vorige week hebben we gezien dat het Hooglied een typering is van de liefde tussen Christus en zijn kerk. En vorige week hebben we gezien hoe de bruidegom, Christus, tot zijn bruid komt. Maar dat in hoofdstuk 5 de bruid slap geworden was, dat er een verachteren was en dat zij de deur niet opendeed toen hij klopte. En toen stond ze op, omdat ze toch spijt had. En toen was haar geliefde, haar bruidegom, er niet meer. En ze ging uit en ze zocht hem. En dan komt ze in vers 8 tot de dochters van Jeruzalem. En ze vraagt hen dat wanneer zij haar bruidegom zouden vinden, dat ze hem zouden zeggen dat zij krank was, ziek was van liefde voor hem. En zo is het ook in het geestelijke leven, dat er een verachtering is, een verkilling kan optreden, dat de wereld weer het geloofsleven overstijgt en dat er sloomheid is en slapheid, toegefelijkheid en dan is er spijt. Maar dan is het niet dat automatisch dan de Heere daar weer is. Dan is er een zoeken van de Heere. Dan is er een dorsten naar de Heere. Dan is er liefde tot hem. En dan kan het voor het besef van een kind van God zijn dat de Heere er dan niet meer is. Of nog niet weer is. Maar mijn ziel dorst naar de levende God. Psalm 42. En dan vragen, hier in hoofdstuk 5, in vers 9, dan vragen die dochters van Jeruzalem, wat is er nu zo bijzonder aan uw bruidegom? Ze vragen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En dan noemen ze die bruid, o gij schoonste onder de vrouwen. Dat is toch wel bijzonder. Dat die dochters van Jeruzalem, die anderen zeggen het tegen haar, dat jij bent de schoonste onder al de vrouwen. Dat is bijzonder. Daar moeten we ook niet overheen lezen. Want dat geldt nog steeds. Dat geldt ook onder ons. Ook in onze maatschappij geldt dat. Dat zij die buiten staan, zij die God niet vrezen en voor zichzelf leven, dat zij in feite maar een leeg bestaan hebben. Een leeg leven. Maar dat wanneer zij een christen vlakbij zich hebben, als het goed is, dan zullen ze merken dat die christen toch anders is. Dat zijn gezin op orde is. En dat zo'n christen vriendelijk is en belangstellend en warm is. Dat hij niet onverschillig is, niet koud. En dat hij ook eerlijk is. Dat je hem kunt vertrouwen. En zo zijn er in verschillende werkomgevingen, is het duidelijk dat ze een christen vertrouwen, die zal altijd de waarheid spreken. En zo kan het opvallen in onze maatschappij wanneer iemand de Heere vreest. En dat, als we het goed lezen, mogen we ook zien achter deze uitdrukking. O gij schoonste onder de vrouwen. Want dan kan het die anderen opvallen dat zij toch iets hebben wat wij niet hebben. Dat ze toch iets is waarom hun gezin op orde is en bij ons gaat alles door elkaar heen. Dan zijn ze in feite jaloers. En dan voelen ze toch een vrede en een blijdschap daar bij een kind van God die zij niet kennen. En ligt hier dan ook niet een verklaring voor die uitdrukking, o gij schoonste onder de vrouwen. Want Gods kinderen zijn de schoonste onder de mensen kinderen. Het is een zegen wanneer kinderen Gods werken in de maatschappij op verschillende plaatsen. Als het goed is, dan zullen ze een zout en een lichtend licht zijn. Maar we gaan verder. En we luisteren dan naar het antwoord van de bruid op deze beschrijving. Wanneer de dochters van Jeruzalem de bruid vragen wie hij voor haar is, dan gaat ze spreken. En ze is niet zomaar klaar. Nee, dan spreekt ze met 12 verschillende typeringen van haar bruidegom in de versen 10 tot en met 16. Daar kunnen we nou niet op ingaan. Dat hopen we vanavond nog wat nader te bezien. Maar in ieder geval valt ons nu op, ze is niet zomaar uitgesproken over haar bruidegom. Ze getuigt van hem. Ze is er vol van. Als mensen u vragen, waarom gaat u naar de kerk? Hoe antwoordt u dan? En als u gevraagd wordt, wie is nou Christus? En wat betekent nou het kerstfeest? Hoe antwoordt u dan? Wanneer mensen u vragen, wat is er nou zo bijzonder aan om naar de kerk te gaan? Hoe reageert u dan? Zwijgt u? Of bent u vol dat u niet kunt zwijgen en eigenlijk niet kunt ophouden? Dat u zoveel aspecten van de Heere laat zien en naar voren haalt? Dat u zo'n levend getuige bent? Wanneer iemand erom vraagt, is het zo bij u? Of spreekt u eigenlijk maar heel weinig over de Heere? Nou, de bruid uit het Hooglied spreekt voluit van haar bruidegom. Het is geen goed teken wanneer wij zwijgen en wanneer we niet spreken. Het valt ons ook op in dit antwoord dat die bruid niet spreekt over hoe zij zelf is, dat zij zo'n goed gelovige is en dat zij bekeerd is en toen ervaarden ze dat en toen kreeg ze dit en toen kwam ik zo. En nee, daar praat ze helemaal niet over. Ze praat niet over zichzelf. Gelukkig niet. Het is niets over ons te zeggen. Over onze hoogten en vele diepten en vele mislukkingen. Nee, maar er is alles te vertellen over die bruidegom. En daar spreekt ze over. Want de bruid hier was hem ook kwijt. Ze heeft hem ook niet altijd bij zich. En toch spreekt ze goed over hem. Ze gaat er niet over uitweiden. Wanneer die dochters vragen wie is hij, dan gaat ze niet over uitweiden dat ze hem kwijt is en dat ze ontrouw geweest is. Wat hebben we eraan om over onszelf te spreken? Maar u hoeft ook niet over uzelf te spreken. U zegt, ik heb niks te vertellen, dominee. Nee, u hoeft ook niets over uzelf te vertellen. U mag getuigen over wie hij is. Dat hij gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. En dat hij een overvloed geeft, genade voor genade. Dat hij eenmaal zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En al bewijs daarvan is dat hij opgestaan is uit de doden. En dat hij het uitgeroepen heeft aan het kruis, het is volbracht. En hij vernieuwt mensen, hij geeft hen liefde, geeft hen een zin voor hun bestaan. En hij heelt het gebrokene. O, er is zoveel over de Heere te zeggen. En zo mag u spreken over zijn liefde en over zijn offer aan het kruis. En dat hij bereidwillig is, gereed staat om zondaren te ontvangen. Dat hij mensen overal tot zich roept. Als het goed is, bent u ook niet zomaar uitgesproken over Christus. Ik hoop dat het goed zit bij u en bij mij. Maar dan moeten we onszelf maar voor onderzoeken. Maar in ieder geval hier die bruid, die getuigt volop van Christus. En dan begint ze. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Nou, en hier gaat de bruid haar hart blootleggen. Hier gaat haar levensgeheim uitstallen. En haar levensgeheim is Christus. Is hij het geheim van uw leven? Wat is het geheim van uw leven? Helaas komt het voor dat ook mensen in de kerk soms een dubbel leven leiden. Dat ze een geheim hebben waar ze niet over willen spreken. Omdat ze weten dat klopt niet. Maar ze willen het toch niet loslaten. Daar gaat u verloren mee. Daar gaat u verloren mee. Maar laat toch het geheim van uw leven zijn. De verborgen, tere omgang met Christus. Dat daar het hart van uw bestaan klopt. Dat dat het zenuwcentrum van uw leven mag zijn. Christus. Zo is het met deze bruid. Het geheim van haar leven is Christus. En dan spreekt ze, mijn liefste is blank en rood. Wat betekent dat? Mijn liefste, dus haar bruidegom, Christus, is blank en rood, wit en rood. Wat betekent dit? Waarom zegt ze dat? Het is een beeld, het is een typering, het betekent wat. Nou, het gaat hier niet om uiterlijke schoonheid. Want het is wel waar wij lezen van Mozes, dat dit kind zeer schoon was, zeer mooi was. Maar dat lezen we niet van de Heere Jezus. Van de Heere Jezus lezen wij in zijn mensheid het tegenovergestelde. Dat hij geen gedaante noch heerlijkheid had. In zijn mensheid. Later vertoont de Heere Jezus zich in zijn hemelse heerlijkheid aan Johannes op het eiland van Patmos. En dan schittert en straalt hij als de zon. En op de berg der verheerlijking liet hij ook zijn goddelijke heerlijkheid zien. En daarom mogen we zeggen, na zijn verheerlijkte staat is hij inderdaad ook uiterlijk schoon en heerlijk. Maar het gaat hier vooral om een innerlijke schoonheid. Wij hebben ons ook nauwelijks een voorstelling van het uiterlijke beeld van de Heere Jezus. Maar het gaat ons om wie hij is. Daar gaat het de bruid ook om. Zijn innerlijke schoonheid. Wie is hij? Wat is uw liefste meer dan de anderen? Mijn liefste is blank en rood. Het gaat om een geestelijke schoonheid. Dat is zo heerlijk. Hij, een innerlijke schoonheid, hij is tot wijsheid en tot rechtvaardiging en tot heiliging en tot een volkomen verlossing gegeven. Zo is hij lieflijk, zo is hij begeerlijk. Het gaat hier om een geestelijke schoonheid. Christus is blank en rood. Het blank zijn, dat wijst op zijn heiligheid. Zonder enige smet, volmaaktheid. En het rood zijn, dat wijst op zijn lijden en sterven. Op het bloed dat hij gestort heeft. Dat hij blank is, daarin zien wij de gerechtigheid, de volkomen volmaakte gerechtigheid die hij voor zijn volk verdiend heeft. En dat hij rood is, dat laat zien zijn bloed, dat stroomt als een volkomen verzoening voor de zonde van zijn volk. Dat hij blank is, laat zien zijn volkomen gehoorzaamheid die hij vervuld heeft in de plaats van een zondaar. En zijn rood zijn wijst op het offer aan het kruis, waardoor hij zijn volk voor eeuwig verzoend heeft. En zo moet Christus rood en blank zijn tegelijkertijd. Zo is hij een volkomen zaligmaker. Blank zijn in zijn gehoorzaamheid, rood in zijn betaling voor de zonde. Hij is blank in zijn volmaakte onschuld en dat heel zijn leven door. Hij is rood door zijn kruislijden. Hij is rood omdat hij de natuur van de mens heeft aangenomen. Adam uit de rode aarde. Dam betekent rood. Adam werd uit de rode aarde gemaakt en toen werd de Heere Jezus ook rood. Toen werd hij ook mens. Zo wilde hij mens zijn om mensen te kunnen verlossen. En hij is blank in zijn tederheid en liefde voor zijn volk. Blank in zijn medelijden met zondaren in hun nood. En tegelijkertijd is hij rood, ook in zijn toorn die hij uitstorten zal over al zijn vijanden die zich blijven verzetten tegen hem nadat ze zo vaak geroepen zijn. Hij zal rood zijn in het uitstorten van zijn oordelen over zijn vijanden. Hij is rood en hij is blank. Blank en wit in zijn heerlijkheid. En dan denken we aan de berg der verheerlijking, hoe zijn gedaante veranderd werd in stralend licht en zijn klederen werden witter dan iets wat op aarde bestaat, blank in zijn heerlijkheid. En zo geeft hij vrede in het hart van een zondaar. Nou, hier spreekt de bruid over en dat doet ze met overgave. Ze spreekt hier door het geloof. Ze weet ook dat zij in zichzelf geen schoonheid heeft. Dat heeft ze ook al eerder beleden in hoofdstuk 1, ik meen vers 5. Daar spreekt ze over dat ze zo zwart is. Ze heeft geen schoonheid, dat weet ze. En haar schoonheid hangt ook af van haar bruidegom. Want hij is blank en rood. Buiten hem heeft zij geen verzoening. Buiten hem heeft zij geen gerechtigheid, ook geen vrede. En ze kan proberen zichzelf te wassen en zichzelf blank te maken, maar dat lukt nooit. Ze kan proberen om zelf voor haar zonde te betalen, dat ze zelf rood zal worden, maar zij kan het niet. Wij zijn niet blank, wij zijn niet rood, maar hij is blank en hij is rood. En dat is nou uw redding, o zondaar. Dat is nou uw deur van de hoop die u hier geopend wordt, omdat Christus blank en rood is. En zo presenteert hij zich voor u. En zo zegt hij, zie op mij, in mij ligt alles, want ik ben blank en ik ben rood. En zo getuigt de bruid over haar bruidegom. En ze legt als het ware haar geloofshand op Christus. Ze wil hem vasthouden, ze wil hem niet loslaten. Maar ze is ook zomaar weer haar bruidegom kwijt. En zo is toch ook in het geloofsleven. Een kind van God kan zichzelf het geloof niet geven. Kan zichzelf het geloof niet vermeerderen. Kan uit zichzelf niet aan Christus vasthouden. Maar er is toch geen andere bedekking dan Christus. Er is geen andere verzoening, geen andere naam, geen andere hoop. Christus alleen. En daarom verlangt het geloof naar Christus en meer van de Heere Jezus. En daarom zegt ze, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En wat betekent dat? Hij draagt de banier boven 10.000. Nou, dat moet u zich voorstellen. Vroeger in het leger, het gebeurt nog wel. Als een leger ten strijde gaat, dan is er één, die is de vaandeldrager. En die moet de vlag, de vaandel, hoog omhoog houden. Hij loopt voorop. Hij moet een sterke man zijn, een lange man. die de banier onvermoeid opgeheven houdt boven de hoofden van de soldaten, zelfs in de strijd. Hij mag niet de vaandel laten vallen, het moet omhoog zijn, hij moet een dappere man zijn. Tijdens het gevecht mag hij het vaandel niet neerlaten, moet omhoog geheven worden. En daar moet het blijven om de soldaten aan te moedigen. Daar is de vaandel, daar moeten we zijn. Hij staat vooraan in de strijd. En zo is Christus, die toch vooraan stond. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En toen ze daarvoor naar Jeruzalem gingen, toen ging hij voorop. Hij is toch de vaandeldrager. Hij treedt in de buitenste duisternis, waar geen van zijn kinderen ooit zullen komen. Geen van zijn kinderen zullen ooit beseffen de diepte van zijn lijden, wat hij voor hen gedaan heeft. Want ze zullen het nooit meemaken. Zo is hij, degene die de banier draagt boven 10.000. Hij houdt de banier van het koninkrijk der hemelen omhoog. En daarom staat hij ook wanneer Stefanus gestenigd wordt. Hij zit niet. Hij staat, want hij draagt de banier boven de 10.000. Hij staat vooraan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is alsof Christus zelf lijdt wanneer zijn kinderen gedood worden. Hij is toch het hoofd van het lichaam. Wat ze zijn volk doen, dat doen ze hem aan. Vijandschap tegen hem en hij staat vooraan. En hij is door de dood gegaan. Hij is opgestaan als de eerste. Naar de hemel gegaan in heerlijkheid. En zo wordt Christus nu. Gaat hij vooraan zijn dienaren die uitgezonden worden om het evangelie te verkondigen. Hij bereidt de weg voor. Hij gaat hen voor. Zij volgen zijn voetstappen. Hij leidt alles. Hij opent wegen. Hij sluit deuren. Hij is de banierdrager die alles bestuurt. In zijn kerk, in zijn gemeente. Zijn gemeente doen herleven. Zijn gemeente uitbreiden. Zijn gemeente planten. Hij bestuurt alles. Hij draagt de banier boven 10.000. En dat doet hij vandaag nog. En dat zal hij blijven doen tot op de dag van zijn wederkomst. En ook in de strijd, in de moeite, mag u omhoog zien naar hem. Hij draagt de banier. Hij gaat voor. Hij laat u niet vallen. Nooit zal hij ook de banier laten vallen. Ook al gaan al de machten van de hel tegen de kerk en tegen hem tekeer. De banier staat omhoog. Want hij draagt het. Niemand is ook met hem te vergelijken. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Hij is hoger dan de koningen van de aarde. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam in deze wereld en in de toekomende. Hij is de banier waartoe alle volkeren moeten komen vanuit heel de wereld om daar onder zijn banier behoud te vinden. Hij staat aan het hoofd van de legioenen engelen. Hij staat aan het hoofd van zijn kerk. Aan het hoofd van de triomferende kerk in de hemel. Hij is aan het hoofd van de strijdende kerk hier beneden. En rondom zijn kruisbanier vergadert hij allen die aan hem gegeven zijn door de Vader. Hij trekt hen. En achter zijn banier gaan ze door dit leven. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En straks zal hij onder zijn banier vergaderen in het nieuwe Jeruzalem. En daar zullen al hun tranen afgedroogd worden. En er zal geen zee meer zijn en geen angst meer zijn. Want hij draagt hen, geen verdriet, geen moeite. Ook al gaan ze nu soms door diepten heen en door duisternis heen, en dan lijkt het alsof u de banier niet meer ziet, zijn banier is er. En niemand kan zijn volk rukken uit zijn hand. En daarom verdient Christus de hoogste plaats in ons leven. Daarom verdient Hij de innigste plaats in ons leven. Is Hij u alles geworden, dan kunt u aan het avondmaal. Wanneer Hij de banier draagt voor u. Wanneer Hij voor u blank en rood is. Dan is een plaats voor u aan het avondmaal. Ook al bent u hem zo vaak kwijt. Ook al zit u in het duister. En ook al moet u uzelf verwijten en u beleidt het voor de Heer en u zoekt hem. Het lijkt alsof er geen antwoord is, net als met deze bruid. Maar hij is mijn liefste. Niemand met hem te vergelijken. En hoe heeft deze bruid toch gesproken over haar bruidegom? Het ging haar niet om die dochters van Jeruzalem. Het maakt ook niet uit wat die dochters van Jeruzalem van haar denken. Het maakt haar uit wat haar bruidegom van haar denkt. Daar is ze vol van. En ze mist hem. Ze is hem ontrouw geweest. Ze weet het. Ze heeft spijt. Ze heeft een droefheid naar God. Ze is in het donker. Ze kan zichzelf niet zomaar liefde en blijdschap geven, maar hij zal weer tot haar komen. Maar dat ervaart ze nu nog niet. Herkent u misschien deze toestand in uw leven? Is het voor uw beleving dat u ook uw zaligmaken kwijt bent en door eigen schuld? Hebt u een moeilijke week van voorbereiding gehad? Is het duister voor u geweest, dat u aangevochten bent? Maar wanneer u gevraagd wordt, wie is Christus? En waarom verlangt u zo naar hem? Is het dan zo dat uw hart overloopt? Is het zo dat u zonder hem niet kunt en wilt leven? Hebt u uw schuld voor hem neergelegd? Is Christus uw enige hoop, uw enige doel in het leven? En verlangt u altijd bij hem te zijn? Zo was het ook met de bruid uit het Hooglied. En hij kwam weer tot haar. En de bruidegom komt ook tot hier aan de tafel. Hier vertoont hij zich blank en rood. Hij vertoont zich als de liefste onder de mensenkinderen. Hij draagt de banier. Hij draagt de banier boven 10.000. Zo vertoont hij zich hier in tekenen van brood en wijn, in tekenen om te behouden. Hij spreekt hier door die tekenen, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood moest sterven. Hier toont hij zijn liefde voor een overspelig geslacht, voor een ontrouw volk. U verdient het niet om hier te zijn. En ik niet. De bruid verdiende het niet, maar hij kwam tot haar. En hier is de hemelse bruidegom. En hij nodigt u, u die niet buiten hem kunt. U die weet mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hier mag u zich verlustigen. In uw zaligmaker. Amen. Willen we het tweede gedeelte van het formulier lezen voor de viering van het heilig avondmaal. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, na luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt, uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen, zullen wij bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of ge zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 31, het eerste vers, Psalm 31, vers 1. En onder het zingen hiervan wordt de tafel in gereedheid gebracht. Uitgenodigd voor de eerste tafel. zullen wij een zegen vragen. Heere, gij zijt blank en rood. En gij draagt de banier boven 10.000. Wat een rijkdom. Wat een troost. Wat een vaststaande zaligheid. Onaantastbaar. Het ligt vast in u. Vertroost uw volk. Met deze waarheid. En wilt u zo deze tekenen van brood en wijn heiligen en toepassen aan onze harten, zodat u verheerlijkt mag worden en dat u mag oprijzen in ons midden en dat wij niemand mogen zien dan Jezus alleen. Vertroost en versterk zo uw volk. Uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt en drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Mijn liefste is blank en rood. Wat een wonder. Want Gods kinderen zijn in zichzelf zo vuil, zo grauw, zo zwart. Maar dat de Heer Jezus rood en blank is, daarin zien we zijn onschuld, zijn volkomen heiligheid. En dat zijn volkomen heiligheid en zijn onschuld, uw zonden waarin u ontvangen en geboren bent, volkomen bedekt voor Gods aangezicht. Blank voor Gods aangezicht. En dan mag het wonder uitgezongen worden. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Ziet toch hoe God de Vader door de Zoon verheerlijkt is. En hoe hij het werk dat de Vader hem te doen gegeven heeft, volkomen vervuld had. Dat hij inderdaad een volk heeft vrijgekocht. Een volk dat nu blank gerekend wordt voor het aangezicht van God. Het is zo'n wonder. Want onze zonden, die zijn zwart. Maar uw liefste is blank. Hij bedekt u. Onze zonden zijn als scharlaken en als karmozijn. Maar hij is rood. Zijn roodheid bedekt het karmozijn en het scharlaken van onze zonden en ze worden blank, wit als sneeuw. Hij die rood is als een roos, blank is als een lelie, maakt zijn sulamit, die van nature zwart is, hij maakt haar wit en blank. En daarom zie op hem. Zie op hem en rust op hem en vlucht tot hem en hoop op hem. Hoop volkomen op de genade die er ligt in Christus Jezus alleen. Want hij alleen is uw rechtvaardiging. Hij alleen is uw heiliging. Hij is alleen is uw volkomen verlossing, want hij is blank en rood, smetteloos rein, lieflijk. Zie hem toch rood van het vertreden van de toren Gods in de wijnpersbak, rood gemaakt om u blank te kunnen maken. Zoek hem dan toch lief te hebben. Laat dat toch het oogmerk van uw leven zijn. En zie in deze tekenen van brood en wijn, rode wijn, wit brood, de tekenen van uw liefste. Hier ziet u het. Hij is blank en rood. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zullen we zingen, Psalm 31, vers 13.
Thank you.
brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt dien, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En hier zie je de tekenen van hem. Waarvan de bruid roemt, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Beseft te midden van al uw vijanden en van al uw bestrijders dat hij de banier draagt. Dat hij uw zaligmaker is. Ook al voelt u zich zwak, ook al voelt u zich gering en ook al voelt u zich zo klein. En dat u bij een Gideons bende hoort, zo zwak, zo klein, weet toch dat hij de banier draagt. En weet toch dat daarom het goed komt met Gods kerk. En daarom zegt de hij die de banier draagt, vrees niet, het is uw vaders welbehagen, uw lieden het koninkrijk te geven. En hoe vaak is het niet dat met schaamte de bruid van Christus moet belijden, dat zij haar bruidegom vergeten is en dat ze zelfs overloopt naar de tegenpartij. Maar dan draagt hij nog steeds de banier en dan is het alleen maar dankzij hem die de banier draagt dat zij weer teruggetrokken worden en met schaamte voor hem moeten neervallen. Zo wordt een vluchtende Elia teruggeroepen. Een wegrennende Jona wordt teruggehaald. Een bedriegende Jacob wordt met God verzoend. En een ontrouwe David komt tot verootmoediging. En dat is allemaal dankzij de trouw van hem die de banier draagt. Daarom laten gebogen hoofden opgericht worden. Laten doffe ogen weer glans mogen krijgen. En laten zwakke handen versterkt mogen worden. En slappe knieën weer krachtig worden. Weet toch dat uw liefste machtig is en trouw. Hij draagt de banier. Hij is Gods enige geboren zoon. Hij is de overwinnaar. Aan hem is de overwinning gegeven. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Laten wij zingen Psalm 31, vers 15. Thank you. Er is gelegenheid voor een derde tafel. Voor hen die de dood des Heren willen verkondigen. Broeders, komt u zitten. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem dien, drink daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En hier mag de bruid zich verlustigen in haar hemelse bruidegom. Onder deze tekenen van brood en wijn, wat een wonder. Een bruid die moet zeggen dat ze zwart is en dat ze niet voor hem kan bestaan. Dat zij mag aanzitten hier aan de bruiloftsmaal van het Lam. Onder tekenen van brood en wijn. Wat een wonder dat een bedelaar mag aanzitten bij een prins. Maar dat een mensenkind opgenomen mag worden in de liefde van Christus. Hij heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. In al uw nood, in al uw moeite zag hij op u neer met liefde. Maar het is nog rijker. Want toen hij in de grootste moeite was, toen hij in de grootste nood was, toen hij in de ellende van de Godverlatenheid was, zag hij neer op heel zijn volk met liefde. En nooit heeft hij spijt gehad. Hij heeft dat lijden doorworsteld. Hij heeft het ondergaan om u te kunnen behouden. Hoe groot is zijn liefde. Dat hij u lief gehad heeft met een onveranderlijke liefde. Hij draagt de banier boven 10.000. Van al de mensen waar u aan gedacht hebt. Of waar u van gelezen hebt. Er is niemand te vergelijken met hem. Wanneer u hem ziet, dan hebt u meer dan genoeg aan hem. En nooit krijgt u van hem genoeg. Want hij is de zaligmaker, het eeuwige leven. En hij zal u leiden verder. Ook de verdere levensweg achter hem aan. Ook al zijn we nog zo zwak. We weten niet hoe het verder moet. Hij weet het wel. Denk maar aan Paulus die zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want het is toch deze die de banier draagt. Israëls God die zijn volle krachten geeft. Hij maakt hen toch gewillig. Zie, deze is mijn liefste. Zie, deze is mijn vriend. Laten we zingen Psalm 31, vers 19. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreekt in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen, zullen wij bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 103, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.